Goed, de titel van de preek van vanmorgen. Zoals het is in de hemel, zo zou het zijn hier op aarde. Nou, dat is al een preek op zich, hè? Een paar weken geleden sprak ik over de sleutels van het koninkrijk. En wie was daarbij? Wie weet dat nog? Ja. En toen heb ik drie dingen genoemd. En dat zijn drie dingen die wil ik vanmorgen graag verder met jullie uitdiepen. Want wij geloven als gemeente en als oudste team geloven we dat we in een transitie zitten, in een transformatie. En deze is direct ook verbonden aan de komst met het Joodse nieuwjaar, het jaar 5780 op de Joodse kalender. En we geloven ook dat dat niet een nieuwe golf is of een nieuwe hype of een nieuwe trend, want die hebben we natuurlijk in het verleden ook wel gehad. Maar we geloven echt dat dit een nieuw tijdperk is. Dat er een nieuw tijdperk is. En het is er al. Weet je, dus het betekent dat we er al in wandelen. En tegelijkertijd gaat het in de komende tijd ook meer zichtbaar worden. Gaat God meer daarvan laten zien. En dat is het eerste gedeelte wat ik wil delen. En het tweede gedeelte dat gaat over een gedeelte wat Paulus schrijft in Efeze 2. Vers 19 tot en met 22. En daar lezen we hoe Paulus beschrijft hoe de gemeente gebouwd wordt op het fundament van apostelen en profeten. En dat is ook ons verlangen. Dus ons verlangen als oudste team en ook als gemeente, dat we gemeente zijn zoals God het heeft bedoeld. Amen? Amen. En tot slot wil ik met jullie een drietal persoonlijke getuigenissen delen. Getuigenissen over wat God gedaan heeft in ons oudste team, maar ook in mijn leven. En hoe dat bevestigend en bemoedigend is geweest, ook in de periode dat we terug zijn gekomen uit Canada. Weet je, je kan, en ik geloof dat iedereen dat wel herkent, dat je op een mooie conferentie bent geweest. En dat je bijvoorbeeld opwekking, je komt terug en je bent helemaal vol vuur. En dat je dan zo'n moment kunt hebben van, oh, je komt terug helemaal vol, yes. En dat het dan na verloop van tijd weg ebt. Nou, wij hebben als oudste team ervaren dat het niet weg ebt. En ik geloof dat dat ook een van de karakteristieken is van het nieuwe tijdperk, waar ik in eerste instantie over sprak. Dat het iets is wat God neerzet. En niet een nieuwe hype of een gevoel waarvan je zegt van, oh ja, maar dit voelt goed en dat het dan na verloop van tijd weer weg hebt. Nee, maar dat het een nieuwe realiteit is waarin we gaan wandelen. Waarin we mogen wandelen met elkaar als gemeente. Amen? Nou, ik wil dus beginnen met een nieuwe tijdperk. Daarna wil ik dus iets delen over apostolisch gemeente zijn. Wat houdt dat nou in? En daarna wil ik een aantal persoonlijke getuigenissen met jullie delen. En het eerste stuk is het nieuwe tijdperk. Nou, dit is veel te groot om even in één preek uit te leggen. Maar het uitgangspunt is dat er dus een nieuw jaar is ingeluid. Op de Joodse kalender is het jaar, wie weet het nog, 5780. Yes. En het Joodse oud en nieuw, dat heet Rosh Hashanah. Of Rosh Hashanah, dat is maar net waar je de klemtoon legt. En dat is het Joodse oud en nieuw, zou je kunnen zeggen. En dat is niet zoals bij ons elk jaar op 31 december en 1 januari. Nee, de dag waarin het plaatsvindt, dat verschilt. En maar meestal, of eigenlijk altijd, is het in de maanden september en oktober. En dit jaar begon het feest in het weekend dat wij in Canada waren. En dat wisten wij van tevoren niet. We dachten niet van, laten we eens een reisje plannen. Oh, dat is leuk, dat doen we dan. Dat wisten we niet. We kwamen daaraan en het werd tegen ons gezegd. En we dachten, zo, dat is bijzonder. Want wat gebeurt er in het Joodse oud en nieuw? God vergeeft de zonde uit het verleden. En hij slaat de bladzijde om, hij maakt een nieuw begin. Dat is wat de Joden vieren met Rosh Hashanah. En het is extra bijzonder, want dit jaar luidt ook op de Gregoriaanse kalender, onze kalender, ook een nieuw decennium in. Dus je ziet de parallellen tussen het Joodse oud en nieuw, wat een nieuw decennium, een nieuw tijdperk in luidt. Maar ook, wij vieren op 1 januari, Welk jaar? 2020. En ook dat is een nieuw decennium, het begin van een nieuw decennium. Dus je ziet hoe die twee kalenders dit jaar synchroon lopen. En dat is heel bijzonder, want dat is niet om de 10 jaar zo. He, dat is één keer in, nou ja, ik zit niet helemaal in die kalenders, maar dat is een unieke gebeurtenis. Twee kalenders die beide een nieuw decennium of een nieuw tijdperk inluiden. En wat we zien is dat mensen die wandelen in profetische bediening over de hele wereld, maar ook de profetische mensen hier bij ons in de gemeente, die hebben hier openbaring van God over ontvangen. Over dat God een nieuw tijdperk inluidt. En nou is natuurlijk de vraag van, ja, oké, maar wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Wat houdt dat dan in, een nieuw tijdperk? Wat betekent dat dan? Als we het dan hebben over een nieuwe realiteit, wat betekent dat dan? Nou, waarover gesproken wordt, is dat er sprake zal zijn van een open hemel. Een Bethel tijdperk. De tijdperk van een open hemel. En we lezen daarover in Genesis 28. Dat Jacob zijn hoofd neerlegt op de steen om een dutje te doen. En terwijl hij een dutje doet, gaat de hemel open. Dus het is niet iets waar we heel hard voor ons best moeten doen. Nee, het gebeurt. God opent zijn hemel. We zien het ook op het moment dat Jezus gedoopt wordt. God opent de hemel. En vanuit die open hemel komt er een reactie vanuit ons. En dat is aanbidding. Want we zien de glorie van God. We zien hoe God zijn hemel opent. En wat wij als reactie geven is aanbidding. Aanbidding voor God. Maar tegelijkertijd komt er een diepere intimiteit met Christus. Het wordt een tijdperk van intimiteit. En ook dat zien we in het verhaal van Jacob op het moment dat hij met de engel vecht. En we weten allemaal dat dat gevecht met die engel, dat Jezus was waar hij mee vocht. Daar zijn de theologen het wel over eens. En dat hij daar een oog in oog ontmoeting heeft. Met God zelf. Hij staat oog in oog met God zelf. En vanaf dat moment krijgt hij een nieuwe naam. En ik geloof dat dat ook een nieuw seizoen is. Of een nieuw tijdperk is. It's name changing time. God gaat ons nieuwe namen geven. God gaat ons nieuwe openbaring geven. God gaat direct oog in oog met ons die ontmoeting aan. Dus je zou kunnen zeggen, de aanwezigheid van God, die wordt krachtiger, die wordt sterker als dat we ooit hebben ervaren hiervoor. En tegelijkertijd betekent dat ook gewoon in het praktische een hele hoop. Want als we kijken, wat betekent het dan voor ons als gemeente? Je hebt dus het Bethel moment, het moment van aanbidding. En je hebt het ontmoetingmoment, het oog in oog staan met God zelf. Het Peniel moment, dat was de plek waar Jacob vocht met de engel. Peniel en Bethel, dat zijn die twee plekken. Maar tegelijkertijd zijn er ook proclamaties die uitgesproken zijn over het nieuwe tijdperk. Het is bijvoorbeeld een tijd van herstel van Gods gerechtigheid. En we zien dat hoe voor de zomervakantie God tot ons team begon te spreken over het eren van leiderschap. Ook het leiderschap vanuit het verleden. God is de God van generaties, Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook het heiligen van het huis. Dat God zei, ik wil dat het huis geheiligd is. En we zijn als gemeente, zijn we door het gebouw gegaan en we hebben de deurposten gezalfd met olie. Dus het is een moment van eren en een moment van heiliging. Herstel van Gods gerechtigheid. En het is ook een tijd van goddelijke interventies. Weet je, we hebben als gemeente altijd een verlangen om goed voorbereid te zijn. Om ons goed voor te bereiden in de prediking, om ons goed voor te bereiden in de aanbidding, om ons goed voor te bereiden in het kinderwerk. Maar God zegt, weet je, het wordt een tijd van goddelijke interventies. Onze agenda's bepalen niet meer hoe het gaat, maar God zelf gaat onze agenda's bepalen. En we zien dat ook terug. Want we hadden op een gegeven moment een jaarthema. Maar God sprak heel duidelijk, weet je, dit jaarthema, werk het nou niet helemaal tot in detail uit, maar ga achter mij aan. Dat was het eerste wat God sprak. En er komt een tijd waarin de goddelijke volgorde, de goddelijke orde, de orde van God, wordt hersteld. En daar wil ik vanochtend ook met jullie over delen. Hoe de apostolische bediening, die rust op dit huis, wordt hersteld. Ook door ons bezoek aan Canada. Hoe de connectie weer is gemaakt. En ik gebruik de laatste beeld van de tuinslang. Als je de tuinslang dichtknijpt, dan komt er geen water meer uit. Maar als je de tuinslang vervolgens weer loslaat, dan kan er weer water doorheen. En ik geloof dat het ook een tijd is van waarin we gewoon praktisch meer regionale, meer nationale, maar ook in het klein, in de thuissituatie, ontmoetingen zullen hebben met God zelf. Vul dit huis met uw glorie. Dat geldt voor dit huis, maar dat geldt ook voor onze huizen. Waar we gewoon in wonen. En ik geloof dat het een tijd is om af te rekenen met teleurstellingen uit het verleden. En we zien op dit moment dat er veel mensen met ons in gesprek zijn om dingen vanuit het verleden op te ruimen. Om te zeggen, ik wil daar niet meer aan vastzitten. Ik wil er vrij van zijn. En het is een tijd om af te rekenen met oude teleurstellingen uit het verleden. En het is een tijd dat de dief en de rover wordt ontmaskerd en wordt betrapt. Zonde komt aan het licht, lieve mensen. Zonde komt aan het licht. En Lodewijk heeft erover gesproken. Vaak doen we in de gemeente te moeilijk over zonde. Want we hebben iemand die de zonde heeft overwonnen. Amen. Hij is de overwinnaar. Maar weet je, om met zonde af te kunnen rekenen, moet het in het licht komen van zijn heerlijkheid. En dat gaat gebeuren, lieve mensen. De dief en de rover wordt ontmaskerd. En er is een tijd dat er onderwijs komt over de kracht en de autoriteit in Christus. Weet je, en dit is ook iets waar we als oudsten heel erg bij bepaald worden. Heel erg. Dat we leren als gemeente wat het is om te wandelen in de autoriteit van Christus. Om te wandelen in de intimiteit met Christus. Maar ook om te wandelen in de autoriteit in Christus. Vaders, spreek leven uit over jullie gezinnen. En moeders, ga ervoor. Ga ervoor. Pak de autoriteit die Christus jullie gegeven heeft. We geloven dat er een tijd komt dat hier onderwijs over komt. En waarin we zullen leren hoe we dat praktisch kunnen doen. We gaan daar vanochtend al een begin mee maken. En het is een tijd om een begin te maken met het binnenhalen van de grote oogst. Het is tijd om een begin te maken met het binnenhalen van de grote oogst. Geloven jullie dit? Geloven jullie dit? Yes? Want dit gaat gebeuren, lieve mensen. Dit zijn de proclamaties die uitgesproken zijn over het nieuwe tijdperk. En ik geloof dat er nog veel meer komt. Dat God nog veel meer voor ons in petto heeft. Maar dit zijn de dingen die heeft God gesproken. En die zijn geproclameerd in de geestelijke wereld. En ze zullen hun uitwerking niet missen. Ze zullen hun uitwerking niet missen. En ik wil even terug naar die diepere intimiteit met Christus. We gaan een tijd in van meer intimiteit, meer openbaring, meer van Jezus in ons leven, in onze gezinnen, in onze gemeente. En ik merk in mijn eigen leven dat God elke dag tot mij spreekt. Op een manier zoals ik hem nog nooit heb ervaren in mijn leven. Hoe hij me elke dag verse manna geeft. Verse openbaring. En daar ben ik hem dankbaar voor. Maar die momenten van intimiteit met Christus, lieve mensen, die zijn zo ontzettend belangrijk. Die zijn zo ontzettend belangrijk. En ik wil jullie allemaal uitdagen en aanmoedigen om daarvoor te gaan. Om die deur achter je dicht te trekken van je kamer. En God te gaan zoeken. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Ik verwacht het alleen van u. Yes? Nou, het tweede stuk wat ik met jullie wil delen, dat gaat over de apostolische bediening die rust op dit huis. Wij geloven dat wij als gemeente een apostolische bediening hebben. En dat is een beetje, dat kan een beetje zo'n begrip worden. Hè, wat is dat dan? Wat houdt dat dan in? En daar wil ik het gewoon met jullie vanochtend over hebben. Apostolisch gemeente zijn. En ik wil graag met jullie lezen. En als jullie Bijbels bij hebben, dan mogen jullie ze aanzetten. Ja, dat gaat zo tegenwoordig. Je zet je Bijbel tegenwoordig aan. Wie heeft er nog een echte? Ja, mooi. Gaaf. Gaaf. Yes. En jullie mogen opslaan Efeze 2, vers 19 tot en met 22. Ja, jullie mogen swipen naar Efeze 2. En zo bent u dus... Ik begin met lezen. Heeft iedereen het? Efeze 2, vers 19 tot en met 22. Het stukje begint met, zo bent u. Zijn we zover? Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en de huisgenoten van God. Halleluja. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Met Christus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Woe! Yes! Nou, zoals ik al zei, we hebben als gemeente een apostolische bediening. En dit is iets wat in de afgelopen 33 jaar dat deze gemeente bestaat ook meerdere malen is bevestigd. Meerdere malen is uitgesproken. En het woord apostolisch, dat komt van het woord apostel. En ja, verrassend. Veel van ons, die kennen het woord apostel alleen in de Bijbelse context. Het is een Bijbelse benaming geworden. En als we lezen in Lucas 6, vers 13, daar lezen we, toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos 12 van hen uit die hij apostelen noemde. Jezus noemde de 12 discipelen zijn apostelen. En op andere plekken in de Bijbel, daar lezen we ook hoe andere mensen die door God geroepen zijn, die door God worden aangesteld, apostelen worden genoemd. Zoals Apollos en, hele bekende, Paulus. Yes. Nou, wat betekent dat nou in de praktijk? Nou, dan is het eerst even belangrijk om uit te leggen wat het woord apostolisch betekent. Weet je, het woord apostolisch is best opmerkelijk. Aangezien de naam apostel helemaal geen Joodse benaming is, maar een Romeinse titel. Het is dus een wereldse titel met een hemelse opdracht. Weet je, Jezus had ook kunnen kiezen voor, ik noem jullie mijn 12 profeten. Of ik noem jullie mijn 12 priesters. Of ik noem jullie mijn 12 herders. Dat was misschien veel geestelijker en veel bijbelser geweest. En toch koos Jezus voor de naam apostel. Weet je, een apostel is iemand vanuit het Romeinse Rijk, vaak een hooggeplaatste diplomaat of een generaal, die uitgezonden werd door de keizer om een gebied, een stad of een regio in te nemen voor de keizer. Als het gebied eenmaal ingenomen was, dan was het belangrijk dat de bevolking in dat gebied bekend en vertrouwd werd gemaakt met de cultuur en de gebruiken van het Romeinse Rijk. En de apostel, die was hier verantwoordelijk voor. En hij ging daar heel ver in. En Rome als stad en de visie van de keizer, die golden als een blauwdruk voor het hele Rijk. En je zag dit terug in alle gebieden van de samenleving. In religie, in familie, in onderwijs, in bestuur, in kunst, in zaken doen. En het moest zo zijn dat als de keizer een bezoek bracht aan een stad of de regio, dat hij zich er net zo thuis zou voelen als in Rome zelf. Je zag dit terug, dus ook terug in de architectuur. Je zag het terug, nou, wat ik zei al, in het onderwijs, in het taalgebruik, in de gebruiken die in de gezinnen normaal waren. En het werd naar de blauwdruk van Rome getransformeerd. En Jezus die noemt in Lucas 6 vers 13 de 12 discipelen zijn apostelen. En hij geeft ze de opdracht om alle volken tot zijn discipelen, zijn leerlingen te maken door de verkondiging van het koninkrijk van God. Nou, en dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar dat geldt toch voor alle gemeentes? Dat geldt toch voor alle kerken? Dat klopt. En toch zien we door de geschiedenis heen, maar ook nu nog, dat er best veel gemeentes en denominaties zijn die zeggen dat God de vijfvoudige bediening, hè, zoals apostelen, profeten, leraars, yes, herders, evangelisten, maar ook de gaven van de Heilige Geest, zoals tongentaal, genezingen, dat God die bij het voltooien van de Bijbel heeft stopgezet. Dat was voor toen. En veel kerken en denominaties hebben bijvoorbeeld ook een democratische ledenstructuur. En waardoor beslissingen niet vanuit een apostolisch mandaat worden bevestigd en bekrachtigd, maar door de stem van de meerderheid in een gemeente. En ze zeggen, nou, apostelen en profeten, weet je, dat was voor toen, maar dat is nu niet meer van nu. En wij geloven als waardevol leven gemeente, dat God, net zoals in de tijd van de Bijbel, apostelen en profeten aanstelt en hen gebruikt om zijn huis, want het is zijn huis, de gemeente te bouwen. Amen? Weet je, en we lezen dit ook terug als we het onze Vader, als we dat uitbidden. En ik vond het zo mooi, Marcel, hoe jij begon vanochtend met het eerste wat je zei, het onze Vader. Want dit is key, dit is sleutels. Dit zijn sleutels, lieve mensen. Waarin Jezus zegt, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op de aarde zoals in de hemel. Weet je, en als je goed oplet, dan ontdek je ook dat deze zin met regelmaat wordt herhaald in de gemeente. Want deze zin omvat in essentie onze bediening. We zijn als gemeente geroepen om de apostolische opdracht uit te voeren. En dat is Gods koninkrijk hier op aarde te vestigen. Zoals het is in de hemel, zo zal het zijn hier op aarde. Nou, en als we dan kijken, wat betekent dat dan voor leiderschap? Want dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Nou, en als we kijken naar het gedeelte wat we net lazen in Efeze 2, dan zien we hoe de gemeente gebouwd wordt op het fundament van apostelen en profeten. En wat hier gebeurt is dat de twee bedieningen uit de vijfvoudige bediening worden gehaald. Nee, ze worden niet uitgehaald, maar ze worden even uitgelicht, ja, om zo maar te zeggen. En dat wordt gedaan zodat Paulus uit kan leggen wat de goddelijke volgorde is. Weet je, Jezus die kwam naar deze aarde, dan gaan we met kerst gaan we dat vieren met elkaar, om zijn lichaam te bouwen. Om zijn gemeente te bouwen. En Paulus, die is aangesteld om in dat lichaam orde aan te brengen. De goddelijke orde. Dus we zien hoe Jezus een organisme schept, Want dat doet God. God is de schepper. En Paulus brengt daar organisatie en orde en structuur in aan. En dan lezen we dat de bediening van apostelen en profeten, die vormen hierin het fundament. En waarom vindt Paulus nou dit zo belangrijk om te benoemen? Waarom benoemt hij dit nou zo specifiek? Weet je, er is een hele simpele reden voor. Omdat dit het plan is geweest van Jezus bij het aanstellen van die 12 apostelen. Het is Gods plan en Paulus voert het uit. En doet hij dat dan uit eigen kracht? Nee, dat doet hij door de kracht en de openbaring van de Heilige Geest. Zodat het nooit Paulus' werk is, maar altijd het werk van Jezus. En eigenlijk is de hele Efezebrief, je moet hem maar eens doorlezen, hij is niet zo erg lang. Wat is Gods volgorde? En hoe ziet de organisatie van de gemeente eruit? En apostelen hebben de taak om vanuit de kracht en de autoriteit van de Heilige Geest het koninkrijk van God te bouwen hier op aarde. En ze doen dit dus niet uit eigen kracht, maar vanuit de kracht van de Heilige Geest. Ja, God kiest ervoor om met zijn leerlingen samen te werken, lieve mensen. En niet vanuit positie van, zie mij, ik ben een apostel. Nee. God zegt, de eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. Als je in het koninkrijk van God de eerste wil zijn, dan moet je eerst leren wat het is om de laatste te zijn. De laatste zullen de eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn. Maar het is nog veel belangrijker, lieve mensen, om je te realiseren dat wat God nu doet in deze gemeente, dat dat iets is wat vrucht is van de gebeden van de voorbidders in deze gemeente. Het is een vrucht van de toewijding. Het is een vrucht van het hart van de voorbidders in deze gemeente. De mensen die zich sinds het begin van deze gemeente hebben ingezet. En die dag en nacht hebben gebeden voor deze gemeente. Die dag en nacht hebben gebeden. Voor de oudsten. Die hebben gebeden voor opwekking. En altijd in het verborgene. Altijd in de binnenkamers. Streden en strijden zij tot op de dag van vandaag voor de gemeente. Ze brachten de kinderen van toen en de kinderen van nu voor Gods troon. Weet je, God verschijnt het eerst in de bidstond. God verschijnt het eerst in de bidstond. Toen ik vanochtend in de bidstond was, kwam Jezus binnen. En ik hoorde het geluid van zijn gewaad de ruimte binnenkomen. Jezus zelf was in de bidstond. En hij begon te spreken. En hij begon te spreken precies waar mijn preek vanochtend over gaat. Precies waar mijn preek vanochtend over gaat. Hij bevestigde letterlijk dezelfde Bijbeltekst. De Bijbeltekst werd uitgesproken, werd uitgebeden die ik vanochtend hier deel. Weet je, dit is God aan het werk. God spreekt het eerst in de bidstond, lieve mensen. Gods spreekt het eerst in de bidstond. Weet je, het zal vanaf nu, denk ik, smoordruk zijn in de bidstond. Maar het is echt waar. Het is echt waar. Ik heb God nog nooit zo zien bewegen in de bidstond als vanmorgen. Ik heb God nog nooit zo zien bewegen in de bidstond als vanmorgen. Hoe hij alles in de juiste volgorde zet voor vanochtend. En dan word ik heel nederig. Dan word ik heel klein. Want dan denk ik, Heer, het is uw gemeente. Het draait niet om ons, het draait niet om mij. Maar het is uw gemeente. U bouwt uw gemeente. En als u er niet bent, is het allemaal zinloos. Het draait om Jezus. Jezus centraal. Het waren de voorbidders die vervuld waren van de geest. En die voor Petrus baden. Toen een engel van de Heer hem bevrijdde uit de gevangenis. Weet je, want God is heel duidelijk. Die apostolische opdracht, die moet door. Die moet door. En hij geeft ons de sleutel. En dat is gebed. Dat is voorbeden. Dat is profetie. Om dat vrij te zetten in de hemel. Wat er hier op aarde moet gebeuren. En ik heb het gezien hoe God verscheen in de bidstond in Canada. Hoe wij als oudste team alle vier aangeraakt werden in deze bidstond. En je ervaart dat God zo duidelijk spreekt en zo duidelijk richting geeft. En op zondagochtend in de bidstond voor de dienst, de plek waar God vertelt wat hij wil openbaren. Dit is de plek waar je moet zijn. Dit is de plek waar je moet zijn. Dit is zijn volgorde. Dit is zijn volgorde. En weet je, en over de gemeentes die deze orde hanteren, daar zegt hij, vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u, samen, daar bedoelen ze jou mee, hè? Even voor de goede orde. Waarin ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. En ik wil die gemeente zijn waar God woont door zijn Heilige Geest. Amen. En dan zal het zijn hier op aarde zoals het is in de hemel. En dat is het gebed wat Jezus ons leert bidden. In Matthäus 6. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals het is in de hemel. Goed, ik wil een aantal persoonlijke getuigenissen met jullie delen. Dat is het laatste gedeelte van mijn preek. En dat zijn getuigenissen die God ons als oudste team heeft gegeven. En het zijn drie getuigenissen hoe God op een bovennatuurlijke manier tot ons spreekt. Hoe tastbaar en hoe betrokken hij is bij de gemeente. En iedereen in ons team heeft in de afgelopen periode zoveel bevestiging gekregen. We zijn bevestigd in onze geestelijke identiteit, lieve mensen. En het is zo gaaf en het is zo bijzonder. En ik sprak hier laatst met iemand over en die zei, oh, het kon dus een nieuwe golf van de Heilige Geest zijn. Ik zei, nou, ik denk het niet. Ik denk dat het een nieuw tijdperk is. Amen. Amen. Een nieuwe realiteit. Weet je, in de geschiedenis is dit helemaal niet nieuw. Er zijn momenten geweest in de geschiedenis, maar ook in deze gemeente, waarin God op een bijzondere manier begon te werken. Denk aan de reformatie. Denk aan de uitstorting van de Heilige Geest. Weet je, ook in de Bijbel zien we verhalen hoe Jezus steeds weer opnieuw bestemming, kracht, richting, hoop geeft. Weet je, Jonathan sprak hier vorige week over. Als Jezus naar Zacchaeus gaat en zegt, vandaag moet ik bij jou komen eten. Weet je, ik sprak over Petrus, over Jacob, die vecht met de engel. En of het nou gaat om de transformatie van één persoon, of om de transformatie van een compleet volk of een complete gemeente. De bron is hetzelfde. De bron is Jezus. En hij neemt gewone mensen, zieke, zwakke, gebrokenen, en hij transformeert ze in geloofshelden. Halleluja. Halleluja. Ze zijn voor altijd veranderd. Bent u voor altijd veranderd? Amen. Oké, en het eerste getuigenis wat ik met jullie wil delen, want ik was nog niet begonnen. Het eerste getuigenis wat ik met jullie wil delen, is een tekst. En dit is de tekst die vanochtend in de bid stond, werd geprofiteerd. Werd geprofiteerd, letterlijk dezelfde tekst. Laten we met elkaar opslaan, Haggai 2. Dank u, Jezus, het touwtje zit op de goede plek.
Yes.
Woehoe. Mooi, hè? En het is een lange tekst. Maar ik geloof dat we bij de les moeten blijven vanochtend. Gelooft u dat ook? Want ik geloof dat God hier iets doorheen spreekt. Zeg tegen Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. En tegen wie er van het volk nog over zijn. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? Lieve mensen, de voorbidders. Ja? En hoe ziet hij er nu uit? Hoe denken, jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar houd vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Houd vol, Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Jullie alle bewoners van dit land, houd vol, spreekt de Heer. Werk door. Ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. Yes. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten. Nog een korte tijd, een ogenblik slechts. Wees gerust, het is slechts een ogenblik. Ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen. In mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn. En nou komt hij, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Mochten jullie nog twijfelen wie dit spreekt? Het is de Heer van de hemelse machten. En op de 24ste dag van de 9e maand, in het tweede regeringsjaar van Darius, richtte de Heer zich tot de profeet Haggai. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Vraag de priesters hierover uitspraak te doen. En dit is een interessant stuk, lieve mensen, ga ik zo uitleggen. Als iemand offervlees bij zich draagt, in een plooi van zijn mantel, en deze plooi komt in aanraking met brood, of met gekookt voedsel, met wijn, olie, of wat voor voedsel ook, wordt dat voedsel daardoor dan heilig? Nee, antwoordde de priesters op deze vraag. Vervolgens vroeg Haggai, als iemand die onrein is, doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, zulk voedsel aanraakt, wordt het daardoor dan onrein? Ja, antwoordde de priesters, het wordt daardoor onrein. Daarop zei Haggai, zo is het ook met deze mensen, spreekt de Heer. Zo is het ook in mijn ogen gesteld met heel dit volk. En zo is het ook met de vruchten van hun arbeid. Alles wat zij offeren is onrein. Maar let op wat er vanaf vandaag gebeuren gaat. Hoe was het met jullie gesteld voordat er aan de herbouw van de tempel van de Heer begonnen werd? Jullie dachten 20 maten graan te scheppen, maar de graanhoop bleek slechts 10 maten groot te zijn. Jullie dachten 50 maten wijn uit de pers te halen, maar de perskuip bleek slechts 20 maten te bevatten. De vruchten van jullie arbeid heb ik getroffen met korenbrand, meeldauw en hagel. En toch zijn jullie niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Maar let op! Maar, ik hou van het woordje maar. Maar let op, wat er vanaf nu gebeuren gaat, vanaf vandaag, vanaf deze 24e dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heer gegrondvest is, let op. Het is waar dat het zaad nog ongebruikt in de schuur ligt en ook hebben de wijnstok en de vijgenboom, de granaatappel en de olijf nog geen vrucht gedragen. Maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven. Op die 24e dag van de maand richtte de Heer zich nogmaals tot Haggai. Zeg dit tegen Zerubabel, de gouverneur van Juda. Ik zal de tempel en de aarde doen beven. Ik zal alle koningstroden omverstoten en de macht van volken verbreken. Ik zal de strijdwagens en hun berijders omverwerpen. En de paarden zullen neerstorten en de ruiters zullen elkaar ombrengen. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse macht, zal ik jou, Zerubabel, zoon van Zetiel, en mijn dienaar dragen als mijn zegelring. Want jou heb ik uitverkozen. Zo spreekt de Heer van de hemelse machten. Amen. God spreekt hier tot het geestelijk bestuur. De priester, de oudste raad van de gemeente. En hij roept op om op te kijken hoe de gemeente nu is. Face the facts. Weet je, dit is de eerste stap. Het eren van leiderschap, het herstel van die orde. Het heiligen van het huis. Om achter God aan te gaan. En door te werken en vol te houden. God is bij ons. God zal steeds in ons midden aanwezig zijn. Lieve mensen, hij heeft nog een korte tijd van beroering en beving. Maar daarna zullen zijn zegen, zijn schatten en zijn rijkdommen zich vullen in dit huis. En de luister van de tempel zal een groter zijn dan voorheen. En God zal ons vrede en voorspoed geven. En God herstelt door wat ik net las over dat offervlees. Weet je, God heeft een orde. God heeft een orde, een volgorde die hij wil. Zo is het in de hemel, dus zo wil ik het ook hier op aarde. Het is de orde van God, lieve mensen. En als je dat doet, dan wordt die tempel herbouwd. Er was een tekort aan geestelijke vernieuwing, geestelijk inzicht. Maar God zegt, vanaf nu kom ik, zal ik in jullie midden aanwezig zijn. Zal ik degene zijn die het doe, zegt de Heer van de hemelse machten. En de datum die hier genoemd wordt, de 24e dag van de 9e maand, lieve mensen, dit was de laatste oudste raadsvergadering voordat wij naar Canada vertrokken. En ik was in Canada en ik sloeg op vrijdagochtend mijn Bijbel open. En lieve mensen, ik ben niet iemand die een Bijbel open... Ja, ik sla wel eens een Bijbel open. Maar het is niet zo dat als ik een Bijbel open sla, dat ik dan direct een tekst zie en boem, het springt eruit. Wie heeft dat wel? Amen. Amen. Yes. Maar dit was gewoon... Weet je, Haggai is 2 pagina's, hè? Ik sloeg mijn Bijbel open. Daar stond het. Daar stond deze tekst. Vrijdagochtend in Canada. Ik las hem. En ik dacht, Heer, dank u wel. U spreekt. En vanochtend hier in de bid stond. Lieve mensen. Staat er iemand op. En die zegt, ik word bepaald bij een tekst. Haggai, de herbouw van de tempel. Halleluja. God spreekt. Er is geen toeval in het koninkrijk van God. Er is geen toeval. Dus ik zei, weet je wel dat deze tekst vanochtend in mijn preek gedeeld gaat worden? Haggai 2. Oh ja, het was Haggai 2. Klopt, zei ze. Maar ze zei, Haggai, de herbouw van de tempel. Vanaf die dag gaat God ons dragen als zijn zegelring. Weet je wat een getuigenis, hè? Wat een sprekende God, amen? Ik word hier enthousiast van. Ik word hier heel blij van, want God spreekt. God is hier. Oké, de tweede getuigenis. Zijn jullie er klaar voor? Als oudste team zijn we in Canada bij een bidstond geweest. Ik heb net ook wat over verteld. God verschijnt het eerst in de bidstond. Halleluja. En tijdens deze bidstond werd geprofeteerd over de noordelijke poort. De Northern Gate. De Northern Gate. En aan de hand van de sleutel die ik kreeg, werd er een nieuw tijdperk. Aan de hand van Rosh Hashanah, het jaar 5080, ingeluid. In de Bijbeltekst die hierover uitgebeden werd, was de tekst Hooglied 4, vers 16. Je mag je Bijbel even aanzetten, we gaan hem lezen. Daar staat, Hooglied 4, vers 16. Ontwaak, noordenwind, kom, zuidenwind. Waai door mijn hof, laat zijn balsem scheuren. Mijn lief moet in zijn hof komen. Vul dit huis met uw glorie, Heer. Laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. En in deze tekst lezen we heel duidelijk hoe er wordt geproclameerd. Noordenwind ontwaak, de Northern Gate. Zoals wij de noordelijke poort zijn voor Nederland. Zo is Canada de noordelijke poort voor het continent Amerika. Lieve mensen, wij zijn in de geest verbonden. Wij zijn Northern Gate. Wij zijn noordelijke poorten. En er wordt geproclameerd, mijn lief, waarmee natuurlijk Jezus wordt bedoeld. Die moet in zijn hof komen en zijn zoete vruchten proeven. Heer, vul dit huis met uw glorie. Want dan zal het zijn hier op aarde zoals het is in de hemel. En de zondag dat deze tekst, Hooglied 4 vers 16, werd uitgebeden hier in de gemeente. Komt ie. Is er een foto van Lodewijk en Petra met ons als team hier op de beamer laten zien. We hadden een foto gemaakt en die foto die hebben we aan Jan-Willem doorgestuurd. Jan-Willem heeft hem aan John doorgestuurd en John heeft hem laten zien op de beamer. Zien jullie wat daar staat? Hooglied 4 vers 16, lieve mensen. God heeft het allemaal in zijn hand. Ja. Weet je, er is geen twijfel. Want dat is het bewijs. Hooglied 4 vers 16. En er staat levensgroot boven ons hoofd. Laat de foto nog maar eens even zien, John. 4, 16. En voor ons is dit een bevestiging. Dat God zegt, ontwaak noordenwind. Want het is tijd om zijn huis te vullen met zijn glorie. Je zijn allemaal stil. Dit is wat God doet, lieve mensen. De derde getuigenis. Save the best for last, zeggen ze altijd, hè? Ik vertelde een aantal weken over hoe God ons in Canada een sleutel gaf. Met mijn initialen erop. Wie weet het nog, ik dat gedeeld heb. Dit is de sleutel. CB11 staat erop. CB11. En deze sleutel is de sleutel van de Noordelijke Poort. En hierbij werd geprofeteerd dat zoals Canada die Noordelijke Poort is voor Amerika, zo is Groningen de Noordelijke Poort voor Nederland. Yes. Yes, profetisch. Het getal 11 is in het profetische het getal van transitie. Van overgaan van het oude naar het nieuwe. Goed, dan ben je terug in Nederland. Je hebt een weekend gehad in Canada. En eerlijk is eerlijk, je hebt een jetlag. Ja. En ik had eigenlijk die week vrij moeten nemen. Maar goed, God is genadig. Maar ik ben terug uit Canada. We zijn als team terug in Nederland. En ik zit op vrijdagochtend aan de koffie. En ik volg op Twitter. Volg ik een voorganger genaamd T.D. Jakes. Wie kent hem? Hij heeft een grote gemeente in Dallas. En hij post één keer in de zoveel tijd. Één keer per week of soms twee keer per week. Korte filmpjes. Van 30 seconden. En ik zit op vrijdagochtend aan de koffie. En ik denk, oké, Heer. Wat is hier allemaal gebeurd? En ik ben het allemaal aan het processen. En ik klik op het filmpje van T.D. Jakes. Laat hem zien, John.
If you're not careful, Fear will cause you to be stuck at 10 rather than risk going to 11. Oh God, who am I talking to? I'm talking to somebody. I don't know who I'm talking to. Somebody's getting ready to step into the next dimension, and God is getting you ready for something, and he needed you to hear.
Wie heeft het goed kunnen volgen en wie niet? Zullen we hem nog even een keertje doen? Goed. Doe hem nog maar een keer, Sean. Lukt dat?
If you're not careful, fear will cause you to be stuck at 10 rather than risk going to 11. Oh God, who am I talking to? I'm talking to somebody. I don't know who I'm talking to. Somebody's getting ready to step into the next dimension, and God is getting you ready for something, and he needed you to hear.
Ja, schat. Ik zal het even vertalen wat hij daar zegt, want er was geen ondertiteling bij. Hij zegt hier het volgende. Je moet je dus voorstellen dat ik daar zit met een sleutel en daar staan mijn letters in. Daar staat een cijfer op, dat is cijfer 11. Ja? En hij zegt, als je niet voorzichtig bent, dan kan angst ervoor zorgen dat je bij 10 blijft, in plaats van dat je het risico neemt om de stap naar 11 te maken. Oké. En dan zegt hij, oh God, tegen wie praat ik nu? Ik praat tegen iemand, maar ik weet niet tegen wie ik praat. Iemand is klaar om een nieuwe dimensie in te gaan. En God maakt je er klaar voor. En hij wilde dat jij deze boodschap hoorde. Lieve gemeente, ik geloof dat dit een profetisch woord is, niet alleen voor mij persoonlijk, maar ik geloof dat dit een profetisch woord is voor ons als gemeente. Amen? God vult zijn huis met zijn glorie. En hij zegt, ik zal zelf in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. Het is een nieuw tijdperk. Het is een tijd van Bethel en Peniel, van aanbidding en intimiteit, waarin God de dingen weer in de juiste volgorde heeft gezet. En we zien dit aan de vruchten die God geeft. Weet je, de eerste hemelse vruchten zijn hiervan zichtbaar. We hebben vorige week een geweldige doopdienst gehad. We hebben een geweldige opdrachtdienst gehad. We hebben een geweldige gemeenteavond gehad, een financiële avond, een vrouwenconferentie, avondmaaldienst. Mensen die tot bekering komen. En voor het komende seizoen, lieve mensen, we hebben een geweldige mannenconferentie. Die komt eraan in april, halleluja. Weet je, we hebben In Salvation. De schrijver van het lied Vul het huis met uw glorie komt hier volgend jaar een concert geven. Mensen die genezing ontvangen in hun geest, in hun ziel en in hun lichaam. Getuigenissen van mensen die ik spreek en die me vertellen wat God in hun leven op dit moment aan het doen is. Kortom, zoals het is in de hemel, zo gaat het zijn hier op aarde. En lieve gemeente, ik wil jullie gaan vragen om te gaan staan. En ik wil jullie vragen om allemaal de hand van je buurman en je buurvrouw te pakken. Geef elkaar een hand. Want ik wil een gebed uitspreken vanmorgen. Want ik geloof wat God hier aan het doen is. Wat hier aan het doen is. Moet bekrachtigd worden door een apostolisch decreet. Want dat is wat ik geloof. En wij hebben als gemeente die apostolische bediening. Om dingen vrij te zetten. Die al zijn in de hemel. Maar hier op aarde nog niet. En door wat ik vanmorgen met jullie uit wil bidden, wil ik zeggen van oké, het is genoeg vijand, je hebt genoeg geroofd, je bent betrapt, je bent ontmaskerd. En we gaan land terugnemen voor het Koninkrijk van God. En dat geldt voor Loppersum, dat geldt voor de provincie. Maar lieve mensen, we're called to take a nation. We zijn geroepen om een land in te nemen. Yes? Goed. Ik verklaar. In Jezus' naam, het is een nieuw tijdperk. Een tijd waarin de wonderen van Mozes en de wonderen van Elia gemixt worden. God richt een leger op van bovennatuurlijke geestelijke Marvel superheroes. De gezinnen in WLG zullen sterk en onwankelbaar zijn. Huwelijken stabiel, vol passie en liefde voor elkaar en voor God. Dit huis zal een huis van gebed zijn, waar God in de bidstond verschijnt, waar Hij spreekt en waar Hij werkt. En alle kinderen in dit huis worden gevuld met de kracht van de Heilige Geest en staan oog in oog met Jezus. Vanuit hier zegent God het dorp, de regio, de provincie en het hele land. Wij gaan vanuit WLG bedieningen opstaan en we zien het al gebeuren, die een zegen zullen zijn voor het hele land. God zelf maakt een einde aan depressie, hopeloosheid, stress, manipulatie, angst, eenzaamheid en controle. Hij geeft ons er hoop, geloof, liefde, wonderen, vrede, genade en vreugde voor terug. En er zal een vergroting, een versnelling en een verbazing zijn over wat God gaat doen. En niets houdt het tegen, want het is God zelf die het doet. En het is zijn wil dat zijn koninkrijk hier op aarde gebouwd wordt. Het is zijn wil dat zijn liefde bekend wordt gemaakt. En iedereen weet dat hij de God is van Abraham, Isaac en Jacob. En door zijn zoon heeft hij de hele wereld gered door het offer aan het kruis. Daar is de overwinning behaald. Daar is het volbracht. En heeft God zijn belofte ingelost. Elke belofte van God is amen. Hij is betrouwbaar. Hij is rechtvaardig. Dank u wel, Jezus, voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefdevolle hart, uw overvloedige genade en uw majesteit. Glorie voor uw naam. Wij zegenen u, Heer. Wij prijzen u om wie u bent, want er is niemand zoals u. U bent de Alfa en de Omega, de begin en het einde. U bent ons middelpunt. Het draait alleen om u, Jezus. WLG is uw gemeente. Groningen is uw provincie. Nederland is uw land. En wij nemen het terug voor het koninkrijk, zodat het zij zijn hier op aarde, zoals het is in de hemel. Amen, amen, amen. Zullen we God een applaus geven vanmorgen? Zullen we God een applaus geven vanmorgen? Hij is onze koning. Hij is onze God. Hij regeert in jullie gezinnen. Hij regeert in jullie levens. Hij is de koning. Hij